In Hebreeën hoofdstuk 3 lezen wij iets over de vergelijking tussen Mozes en Christus, waarbij er bovendien boven gezet is terecht: Christus overtreft Mozes. Hij heet dan gewoon meer dan Mozes, en dat is ook een hiërarchische term uiteraard, hè? Maar goed. Maar er staat hier om heilige broeders die de hemelse roeping de lachtig zijt aanmerkt. Ziet op. De apostel en hogepriester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. En daar vind je dus inderdaad dat de Heer Jezus is aangesteld. Aan de rechterhand Gods, want daar ging het over in hoofdstuk 2. In het bijzonder in de positie van hogepriester naar de ordening van Melchizedek, aangekondigd in 2 vers 17 en daarna natuurlijk veel uitgebreider toegelicht in de volgende hoofdstukken. Maar hij mag dan gezet zijn aan de rechterhand Gods in de zin van goden gelijk. Niettemin toch in deze positie gesteld onder degene die hem aangesteld heeft, waarbij ook nadrukkelijk staat dat hij getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Dat wil zeggen, ook in zijn tegenwoordige positie dient de Heere Jezus God. Om hem dan meteen dienstknecht te noemen, dat gaat misschien wat ver. Maar hij heeft wel degelijk een dienende functie. Dat is ook van belang voor ons, want een van de nieuwtestamentische gedachten is dat wij kunnen vertrouwen op hetgeen de Heere Jezus Christus nu doet. Om de eenvoudige reden dat hij dat niet doet in onze dienst, maar omdat hij dat doet in dienst van degene die hem gesteld heeft. Voor zover hij trouw is aan ons, is dat omdat hij trouw is aan degene die boven hem staat en die hem in deze positie heeft geplaatst. In dat verband staat bovendien, ik lees een stukje maar even verder door. Dat is makkelijk, want we krijgen nog wat van die uitdrukkingen. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis trouw was. Dat woord trouw staat er nu niet meer tussen, maar je zou het moeten invullen, anders begrijp je de zin niet. Mozes was trouw binnen Israël, maar Christus is trouw binnen de gemeente. Dat is de vergelijking die hier gemaakt wordt. En dan vers 3, want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, waarmee Christus dus boven Mozes geplaatst wordt. En die is ook van groot belang, ook voor de rest van dit Bijbelboek. Want deze positie van Christus, hoger dan die van Mozes, is zijn positie als middelaar van het nieuwe verbond, tegenover de positie van Mozes als middelaar van het oude verbond. En dat betekent automatisch dat het nieuwe verbond in rangorde hoger is dan het oude verbond. Genade is meer dan wet. Hebben jullie nog? Nieuw verbond is het verbond der genade. Het is hoger dan het verbond der wet. De verklaring die eventueel gegeven wordt is deze: men kan iemand pas begenadigen nadat hij eerst veroordeeld is geworden. En hij wordt veroordeeld door de wet, daarna kan hij beroep doen op genade, niet andersom. En dat is ook in menselijke wetgeving gewoonlijk het geval. Men wordt eerst veroordeeld, daarna kan men beroep doen op gratie, eerder niet. Genade is dus hoger. Daar zijn meerdere uitspraken over. Ik herinner u aan de uitspraken in de Romeinenbrief. Romeinen 5, Romeinen 6 bovendien. Romeinen 5 het laatste gedeelte, daarna Romeinen 6. Waar staat, waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig. Heb je dat nog? De wet doet de zonde toenemen, maar de genade is hoger dan de wet. En dus waar de zonde meerder wordt, wordt de genade veel meer overvloedig. Daarmee wordt dus ook het nieuwe verbond der genade geplaatst boven het oude verbond der wet. Voor degenen die zeggen, maar het oude verbond was toch eerder dan het nieuwe verbond, logischerwijze, het oude is eerder dan het nieuwe, zegt de Bijbel, nee, dat is niet zo, want het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham, en die waren eerder dan het oude verbond der wet. Hebben die nog? Bovendien, de termen nieuwe en oude verbond zijn niet zulke vaste termen als wij ze gebruiken. Normaal gesproken gaat het niet over het nieuwe verbond, het gaat over het verbond des vredes, dan wel het verbond der genade. Mijn eeuwig verbond des vredes. Het wordt alleen nieuw verbond genoemd als het geplaatst wordt tegenover het oude verbond, ter wille van het contrast. Maar voor de rest, het nieuwe verbond heet het verbond der genade, is gebaseerd op de beloften aan Abraham en dat was 430 jaar voordat de wet kwam. Dat is Galaten hoofdstuk 3, waar deze dingen uiteengezet worden. En waar dus het primaat, de voorrang dus van het nieuwe verbond, boven het oude verbond beschreven wordt, omdat het berust op de Abrahamitische beloften. Maar goed, deze vers 3 van Hebreeën 3, deze is zoveel meerder eerlijkheid waardig acht dan Mozes, zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Het is een moeilijke, maar Mozes maakte natuurlijk deel uit van Israël en werd daar uitgenomen en daarboven geplaatst. Maar heel Israël, inclusief Mozes, was gemaakt door de Heer zelf, die hoger is. Bovendien, wat ons hier ontgaat in het Nederlands, is de woordspeling, maar dat is het eigenlijk niet eens, maar ik noem het maar zo, de woordspeling op dat begrip bouwen. Het impliceert namelijk het woord zoon. In het Grieks merk je dat niet, in het Hebreeuws wel, want het woord zoon betekent bouwer. Dat wil zeggen, wordt als zodanig vertaald. De zoon wordt geacht te bouwen. Een bouwer te zijn en de bouwer is een zoon, het is hetzelfde woord namelijk. Vandaar dat de fariseeën begrepen dat hij over hen sprak, toen de Heer sprak over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Had ook vertaald kunnen worden als het Hebreeuws geweest was, maar het was Grieks, het was Matthäus. Maar het had ook vertaald kunnen worden als de steen die de zonen verworpen hebben. De erfgenamen van het koninkrijk, want zo heet het daar, is dat Matthäus 21 geloof ik? Als ik me goed herinner. Ik dacht het. Matthäus 21, want in datzelfde verband zei de Heer, het koninkrijk zal van u weggenomen worden, van u, de bouwlieden, en aan anderen gegeven worden. Maar er wordt in het midden gelaten of je dat woord moet vertalen met bouwlieden of met zonen. Als het Hebreeuws zou zijn, heb je dat probleem ook niet, het is gewoon hetzelfde. De steen die de zonen verworpen hebben, de erfgenamen, enzovoorts, is geworden het hoofd des hoeks. Daarom zal het koninkrijk van u, de bouwlieden, de zonen, worden weggenomen. En de fariseeën begrepen heel goed waar het over ging. Want die werden geacht misschien Grieks en Aramees te verstaan, maar Hebreeuws te denken. En dan hebben die begrippen bouwer en zoon dus bij elkaar. Dat ligt hier uiteraard ook achter. Mede omdat de uiteenzetting in de eerste plaats toch een Hebreeuwse is. Niet qua taal, maar wel qua gedachtegoed. Want de Hebreeënbrief is namelijk gebaseerd op de oud-testamentische Hebreeuwse dus inzettingen van de wet. Die hier verklaard worden. En dus te meer zou men bij degene die het huis gebouwd heeft denken aan de zoon. Waarom ook niet? Het staat er uiteindelijk trouwens ook in vers 6. Maar ik was nog maar in vers 3, dus ik lees door. Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis zelf. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. Implicerend de Heer Jezus Christus, die wij hier kennen als de hoge priester. Want daarom heeft hij meerdere heerlijkheid. Hij is de bouwer, maar de bouwer is God, staat er. Maar het is de Heer Jezus, blijkbaar. En dan vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest. Dat woord getrouw staat er hier wel tussen, in vers 2 niet. Maar daar hadden we erin moeten lezen, zei ik al. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, als diaken staat er, als dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Daarna uiteraard, want dat zit in het woord zouden opgesloten. De hele bediening van de wet onder verantwoordelijkheid van Mozes is een bediening over toekomstige dingen. Want de wet is een aanleiding tot een betere hoop. De wet is een schaduw van toekomende goederen. Het oude verbond getuigt namelijk van het nieuwe verbond. En dus, Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Maar Christus is getrouw. Dat staat er niet tussen, maar ik lees hem er nu weer tussen. Maar Christus is getrouw als de bouwer. Maar het is vertaald met zoon, uiteraard. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En in de praktijk, wiens huis wij zijn, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over het werk van Christus in zijn huis. Daarover is hij aangesteld, over dat huis. Hij heet dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het huis is de gemeente. Een huis is immers een volk, een familie, een tempel in andere schriftplaatsen. Maar het gaat hier niet over de theorie, maar over de praktijk. Dat is altijd zo in de Bijbel. En dus staat wiens huis wij zijn. Nou ja, voor zover wij in de praktijk deze roem der hoop en deze vrijmoedigheid vasthouden tot het doel toe. Tot het einde toe. Heb u dat, als u dit niet vasthoudt, dan hebt u aan Christus ook niks. Dat staat trouwens in Galaten. Is het 3 of 5? In Galaten, waar staat, als je zoekt onder de wet te leven, ben je van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. In de praktijk, dan doet de Heer ook niks voor je. Nou goed, vandaar dat men stelt dat vaak, maar dit klinkt natuurlijk vreselijk cynisch, maar omdat ik van deze kant binnenkom, maar men stelt vast dat de Heer voor hen niks doet. En dus zal de Heer wel ergens anders wat doen. En dus doet hij wat, waar doet hij ook alweer wat? In Nigeria doet hij wat. En in, waar deed hij ook nog meer wat? In Israël doet hij wat, geloof ik. Maar bij onszelf niet. En dat is een getuigenis waarbij men dus inderdaad zegt dat men deze vrijmoedigheid en roem der hoop niet vasthoudt. Anders zou men het werk van de Heer niet op een andere plaats zoeken, maar gewoon in het eigen leven. En daar hoeft men gewoonlijk ook niet zo heel lang te zoeken. Is die duidelijk? Goed. Waar het maar om gaat is dat we de Heer hier vinden uitermate verhoogd, met eer en heerlijkheid gekroond, in de allerhoogste positie aan de rechterhand Gods, niettemin aan God onderworpen omdat God hem heeft aangesteld. Er is trouwens niks moeilijks aan. Want mijn lichaam is gelijk aan mij. Niettemin is het de bedoeling dat mijn lichaam aan mij is onderworpen. He? Was het de bedoeling toch? Of niet? Nou goed, dat lezen we elders misschien vandaag ook nog een keer. Ik blader even door naar hoofdstuk 5. Van Hebreeën nog steeds. Waar aan het eind van hoofdstuk 4 weer staat, vers 14, laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat stond trouwens ook in 3 vers 14 nog een keer. En het komt hierna ook nog een paar keer in Hebreeën. Maar goed. 4 vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Wij zijn het huis, hij is onze hoge priester. Wij zijn dat volk, hij is het hoofd van dat volk. En let op dat hij, de Heer Jezus Christus, niet beschreven wordt als de koning der kerk. Dat is wel jammer, want koning der kerk allitereert zo fraai. Maar het is niet Bijbels jargon. Het is wel zo, het valt niet te ontkennen. Hij is namelijk koning en hij is hoofd van de kerk. Dus hij is koning der kerk, maar dat is net één stap te ver. De Engelse koning, en dat is een koningin tegenwoordig, maar doen we net als een koning is. De Engelse koning is hoofd van de kerk officieel. Maar hij wordt in ieder geval niet aangeduid als koning der kerk. Heb je dat? Ik heb het over de Anglicaanse kerk in dit geval. Dat is net even te kort door de bocht. Christus is koning, hij is hoofd van de gemeente. En als hij toch een titel krijgt, dan heet hij niet koning, maar hoge priester. Terwijl we alle weten dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dat is Hebreeën 7, de eerste verse. Melchizedek, koning der gerechtigheid en koning van Salem, hetgeen overgezet wordt als Koning des Vredes staat daar in de eerste verse van Hebreeën 7. We hebben een hoge priester. Waarom dat zo is, is omdat eigenlijk in de praktijk dat koninkrijk nog niet is aangevangen. In de praktijk. De jure wel, maar de facto nog niet. Dat wil zeggen, hij is gekroond, hij zit op een troon, hij draagt een kroon, hij is dus koning, dus is er een koninkrijk. Maar in de praktijk moet hij het nog oprichten. En voordat hij dat doet, maar dat wordt u geacht nu te weten, voordat hij dat doet, verzamelt hij eerst zijn ecclesia, heet dat, zijn volksvergadering, of hoe je de term gemeente maar vertaalt, om daarna pas in de praktijk zijn koninkrijk op te richten. Dus als we de heer de koning noemen, is dat wat prematuur eigenlijk. En als je dat weet, maakt het mij voor de rest niks meer uit. Ik heb er geen problemen mee. Maar sommigen trekken de verkeerde conclusies daaruit. Hè? En denken dat het christendom het koninkrijk gods is op aarde. En dat het christendom moet uitgebreid worden. En daarmee het koninkrijk gods op aarde. En het alle christelijke werk bouwen is aan het koninkrijk gods of zoiets. En dat is niet correct. Dat komt pas later. Alle christelijke werk is bouwen aan de gemeente. En die maakt deel uit van het koninkrijk gods, was de bedoeling. Maar dan nog is het prematuur, want dat koninkrijk zal pas geopenbaard worden in de toekomst, de wederkomst van Christus. En dat is de reden waarom gelovigen en dus de gemeente geacht wordt uit te zien naar de wederkomst van Christus. Nou, laat ik er maar even bij. Laat ons deze belijdenis vasthouden, omdat wij een hoge priester hebben. En daarna, vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot die troon, dat wil zeggen tot degene die op de troon zit, aan wie wij namelijk weer onderworpen zijn. Want God heeft Christus aangesteld en dus is Christus onderworpen aan God. We hebben het er later nog over. Maar waar Christus hoofd is van de gemeente, zijn wij dus weer onderworpen aan Christus. En die rangorde blijft bestaan. Vandaar dat Christus genoemd wordt de middelaar tussen God en de mensen in het algemeen. En anders de hoge priester door welke wij met vrijmoedigheid tot God kunnen naderen. En daar staat ook van dat hij volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Onze relatie met de Godheid als zodanig, ik probeer de term vader nu te vermijden, maar onze relatie tot de Godheid als zodanig loopt via de Heer Jezus Christus. Wij komen dat later nog tegen, maar anders gooi ik allerlei schriftplaatsen nu meteen door elkaar. Dat probeer ik zo lang mogelijk te vermijden. Eerst gaat het nog over de Heer zelf. Hoofdstuk 5. Want alle, dat betekent elke, want anders had het moeten zijn alle hoge priesters, meervoud. Dus het wordt elke hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld, en daar heb je het, hè? Hij wordt aangesteld door iemand anders die dus hoger is dan die hoge priester, logischerwijze. Elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden, dat behoorlijk wil zeggen zoals het hoort, zoals het gepast is, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is, begrijp je me goed. Het wordt gezegd over elke hoge priester, maar het betekent dat het dus van toepassing is op de Heer Jezus Christus, want over hem gaat het feitelijk. Hier wordt niet uiteengezet het algemene priesterschap onder het oude verbond, maar dat laatste wordt als voorbeeld aangehaald, uiteraard voor Christus zelf. Zodat de term overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is, wel degelijk een uitspraak is over de Heer Jezus. En om derzelfde zwakheid wil, om derzelfde wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, om dat vers gaat het me vervolgens, vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn, dat wil zeggen, iemand kan zichzelf niet tot hoge priester aanstellen. Want de hoge priester is een functie ondergeschikt aan God, dus moet God hem aanstellen, van bovenaf. En al je democratische opvattingen moet je dus even aan de kant schuiven. liefst definitief, maar goed, laat me zitten. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron in het Oude Testament. Aaron was niet degene die solliciteerde of zichzelf tot kandidaat stelde of iets dergelijks, laat staan zich aanstelde. Hij werd gewoon van Gods wegen aangesteld. En vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt en dus de eer aangenomen om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. En degene die tot hem sprak, stelde hem dus tot hoge priester onder het uitspreken van de volgende woorden, want hij sprak. En hij zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan hebben we weer Psalm 2. En terwijl het woord hoge priester daar niet eens voorkomt, wordt hier gezegd dat de term gij zijt mijn zoon impliceert gij zijt mijn hoge priester. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus werd aangesteld tot hoofd van de dienst aan God. Dat is een hooggeplaatste functie. Een functie die leiding, maar in ieder geval heerschappij zelfs in zich heeft, uiteraard. Vandaar dat hij is hoge priester en koning, uiteraard. Maar hij werd aangesteld door God zelf. Toen die dit tot hem zei. En doordat hij dit tot hem zei. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vers 6, gelijk hij in een andere plaats zegt, of in een andere psalm. Psalm 110 dus weer. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die woorden worden dus geacht uitgesproken te zijn ter gelegenheid van de opstanding van Christus. En dat was nadat hij, er komt een hele moeilijke zin, maar die hebben we al eens vaker besproken, dus vooruit maar weer. Dat was nadat hij in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Want gehoorzaamheid heeft alles van doen met een dienende functie. Onderwerping. Als men gehoorzaam leert, dan is men gehoorzaamheid leert, dan is men horig. Kent u dat woord nog? Uit de vaderlandse geschiedenis? Horig. Dan ben je slaaf, min of meer, lijfeigene. Niet al te zwaar, niet altijd tenminste, maar in ieder geval, je hebt niet zoveel te vertellen, er is iemand anders die de dienst uitmaakt, dan moet je naar horen, dan ben je dus horig. Dan heb je heb je het niet voor het zeggen, heet dat. Je hebt het voor het luisteren, namelijk. Dat is gehoorzaamheid. En de Bijbelse gedachte is dat iemand die leiding geeft, dat is het moderne Nederlandse woord, iemand die heerschappij heeft en gezag draagt, die moet eerst geleerd hebben onder het gezag te leven. Voordat iemand wat te zeggen heeft, moet hij eerst geluisterd hebben. Heb je dat? En van de Heer Jezus staat dat hij eerst heeft leren luisteren. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Als de knecht des Heren, hij weet wat het is om vernederd te worden. En juist dat maakte hem bekwaam om nu heerschappij te hebben. Heb je dat nog? Dat is wat hier alleen gezet wordt. De weg naar die hoge positie gaat door de vernedering. Nou goed. Dat heb ik net overgeslagen, maar het staat in vers 15 natuurlijk van hoofdstuk 4. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er een die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden zonder te struikelen. Zonder te zondigen, staat er. Dit woordje doch laat ik altijd maar weer weg. Of zoals het al stond in hoofdstuk 2 vers 18... Over diezelfde hoge priester in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Je mag natuurlijk niet zeggen, de Heer is ook maar een mens. Dat schijn je niet te mogen zeggen, maar dat is hij wel. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat is hij wel. In zichzelf is dat wel degelijk waar. Hij weet wat in een mens is. Wat in een mens omgaat, hij kent de problematiek van het menselijk bestaan enzovoort. En staat er, daarom weet hij wat wij nodig hebben. En als het goed is, vertrouwen wij daarop. Wij hoeven hem dat ook niet te vertellen. kwam gisteren nog een tekst tegen, ik weet niet meer waar die staat, Matthäus geloof ik, waar staat tot die fariseeën, dat ze staan te bidden op de hoeken van de straat en uitgebreid met grote omhaal van woorden. De Heer had iets tegen bidstonden kennelijk, maar dat had ik ook niet mogen zeggen. Want staat er, dat is helemaal nergens voor nodig. God weet wat je nodig hebt voordat je het uitgesproken hebt. Ik zei alleen maar, het is niet nodig. Daarom kun je het wel doen. Maar doe het dan niet al te opzichtig. Want het is geen theater. Het is niet voor het publiek bestemd. Als u begrijpt wat ik bedoel. En verder hoop ik dat u er nu een eind over nadenkt. En niet meteen zegt, Aplin Hanevold gelooft zus of denkt zo of vindt dat. Want daar heb ik me niet werkelijk over uitgesproken nog. Nee. Ik heb alleen de schriftplaatsen even aangehaald waar dit soort dingen staan. De Heer weet wat wij nodig hebben en daar leven wij uit. En dat is eventueel de basis ook voor ons gebed. Maar goed. Maar de Heer Jezus zelf heeft die gehoorzaamheid geleerd en daarna is hij geheiligd of volmaakt gesteld, vers 9. En hij is voor allen, derde naam van hij is voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak, en niet een, want er is er maar één. Oorzaak, het woordje een bestaat immers niet, hè. Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dat wil zeggen, hij heeft gehoorzaamheid geleerd en wij leren hem te gehoorzamen. En hij is daarin onze oorzaak voor eeuwige zaligheid, want gehoorzaamheid is sowieso oorzaak voor eeuwige zaligheid. Vandaar dat gehoorzaamheid hoger is in rangorde, hiërarchie. Gehoorzaamheid is beter dan? Juist, dan slachtofferen staat er geloof ik letterlijk. Maar misschien kom ik hem nog tegen. Er zijn heel wat van die uitspraken. Schitterende uitspraken zijn het overigens. Maar goed, vers 10. Hij is oorzaak van eeuwige zaligheid en is van God genaamd. Dat wil zeggen door God benoemd. Dat is wat het betekent. Een naam. Noemen. Hij is van God benoemd tot. Dat wil zeggen, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het uiteraard om. Van Gods wegen aangesteld. Dat geeft hem een positie aan de rechterhand Gods, maar niettemin toch in rangorde onder God. Omdat hij nou eenmaal is, en dat was hoofdstuk 1 vers 3, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Waarbij God de bron is en hij is de veruitwendiging daarvan, het afschijnsel. Of hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dat is weer hetzelfde. En de buitenkant is ondergeschikt aan de binnenkant, is de gedachte. En kortom, hij is beeld Gods, zoals in andere plaatsen staat. Zodat beide dingen te verdedigen vallen, hij is Goden gelijk. En aan de andere kant ook. Hij is geplaatst onder God. Maar voor ons maakt dat verder niks uit. Voor ons is hij God. En door hem, door Christus, gaan wij tot de onzienlijke en onkenbare God die een ontoegankelijk licht bewoont en die niemand ooit gezien heeft, zei Paulus toen hij aan Timotheus schreef, 1 Timotheus 6, en zoals Johannes schreef in Johannes hoofdstuk 1. Zie? Nou goed. Waar ik het vervolgens met u over wil hebben is over de relatie, over dezezelfde relatie, maar nu verder uitgewerkt. Ik wil even zoeken, want dit soort dingen zijn in de Bijbel natuurlijk niet gesystematiseerd, dus moet ik het een beetje doen voor zover dat mogelijk is. Maar ik wil het met u hebben over de positie van God en Christus dan in relatie tot ons. We blijven eerst maar zo dicht mogelijk bij huis. Namelijk in de relatie tot de gemeente. Nu is het zo dat ik dat niet systematisch doe en dus de volgorde van de teksten niet zelf bepaald heb. Althans in het algemeen niet. In het algemeen haal ik ze maar gewoon aan in de volgorde waarin ik ze tegenkom. Maar om te beginnen neem ik dan 1 Korinthe hoofdstuk 11... Vers 1. Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik navolger ben van. Maar dat staat er niet meer tussen. Maar dat moet je erin lezen natuurlijk. Gelijkerwijs ook ik navolger ben van Christus. Daar heb je dus al rangorde, een drievoudige. Want wij als gelovigen zouden navolgers zijn van Paulus, die ons voorbeeld is. En dat is een gezaghebbend voorbeeld. Een normerend voorbeeld, om een moderne term te gebruiken. Dat wil zeggen, Paulus neemt een plaats in hoger dan wij, omdat hij ons voorbeeld is. Dat is trouwens ook de betekenis van het woord oudste, noem ik ook maar meteen. Want de term oudste of oude betekent niet alleen hoger in leeftijd. Dat is de meest platte en de laagste betekenis die het woord heeft. Dat woord betekent veelal en in de eerste plaats hoger in rangorde. Maar het gaat om de pikorde, dus komen de oudsten eerst. Eerst grote mensen, dan lang horen. Maar goed, wie dat maar waren. Maar wij zouden navolgers zijn van Paulus. En Paulus op zijn beurt is navolger van Christus. Soms wordt de tussenliggende fase weggelaten. En dan staat er gewoon dat we navolgers van Christus zouden zijn. En soms wordt dan nog een tussenliggende fase weggelaten. En staat er gewoon, zij dan navolgers Gods. Efeze 5 vers 1 of zo. Maar het rijtje kan ook uitgebreiden. We zouden navolgers zijn van Paulus, die is navolger van Christus en die is navolger Gods, logischerwijze. En dus worden wij navolger Gods, ondanks al wat ertussen zit. Maar het zit er terecht tussen. Wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus en ik prijs u broeders dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt die ik u overgegeven heb. De aardigheid is natuurlijk dat we nou in één keer kunnen begrijpen dat de uitdrukking dat gij in alles mijner gedachtig zijt in de praktijk betekent dat gij de inzettingen behoudt gelijk ik u overgegeven heb. Want Paulus gedachtig zijn wil zeggen aan Paulus denken als voorbeeld en dat betekent dat men de inzettingen houdt die Paulus heeft doorgegeven. Onder inzettingen het woord inzettingen niet te verstaan op calvinistische wijze, maar in de echte betekenis, het gaat over normen en waarden, het gaat over traditie, dat is wat een inzetting is. Een inzetting wordt per definitie doorgegeven. En het is traditie namelijk, hangt samen met het Engelse trade, dat wil zeggen handel. En handel wil zeggen het gaat van hand tot hand. En een traditie is dat wat van de een op de ander wordt overgedragen, doorgegeven. Niet als opgelegde wetten, maar als een stukje erfgoed, als normen en waarden dus. Want dat is het verschil tussen wetten, normen en waarden. Op dat soort inzettingen gaat het. Voorbeelden feitelijk. En dan zegt hij, vers 3, doch ik wil, dat hij aan hiërarchie denkt is duidelijk, want hij komt er meteen op. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is, eens iegelijke mans, van iedere man in de gemeente heeft hij het over, want daartoe worden deze dingen gewoon beperkt. Christus is het hoofd van elke man en de man het hoofd der vrouw. En God het hoofd van Christus. Als je dat netjes systematisch opschrijft, dan schrijf je dus op. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van iedere man. En de man is het hoofd van zijn vrouw. Er is ook altijd wat misverstand over, maar de Bijbel laat dat niet open. Er staat ook heel dikwijls bij de vrouw, niet de vrouwen. En bovendien, het gaat om zijn eigen vrouw en dat staat er heel dikwijls gewoon ook bij. Het gaat niet om de positie van vrouwen in het algemeen. Het gaat niet om de woman in het Engels, maar het gaat om de wife. Hebben we die nog? Het wijf dus, hè? Zou wij zeggen, broeder, ja, het wief. In staat, hè? En omland. Maar vooruit. De echtgenoten dus. Maar dat is de volgorde. Betekent precies wat het schijnt te betekenen. Namelijk de ene kant op. God is het hoofd van Christus. Want Christus dient vervolgens God. Christus is het hoofd van de man. Want de man dient Christus. De man is het hoofd van de vrouw, dus de vrouw dient haar man. En dat is de volgorde. En ik heb helaas voor sommige vrouwen geen ander bericht. De bedoeling is dat ze hun man zouden dienen en daarmee dienen ze Christus. Een dienst aan de Heer gaat via hun echtgenoot. Dat is niet anders. Zo is de rangorde nou eenmaal. Dat is wel in strijd met gangbare opvattingen in de samenleving. Maar ja, die heb ik ook niet bepaald. En bovendien heeft de Bijbel er niks mee van doen gehad. Dus die mag je ook rustig weer vergeten. Dit is de Bijbelse volgorde. Er staat er ook duidelijk. Mannen zouden de Heer behagen en de vrouwen zouden hun man behagen. En problematisch wordt het als de man zijn vrouw moet behagen. Maar dat was 1 Korinthe 7. U weet wel, dat hoofdstuk, dat lezen wij liever niet. Maar hè, heel enkele keer dan. Eens in de 20 jaar of zo. Maar vooruit. Dan wordt het problematisch. Daarom zei Paulus, daarom kun je ook beter niet trouwen. Want dan moet je je vrouw behagen in de praktijk. En de bedoeling, dat was niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is dat je de Heer zou behagen, namelijk de Heer dienen. En de vrouw zou haar man behagen en dienen, want het is hetzelfde. En daarmee dient ze de Heer, want die is weer het hoofd van de man. Heb je dat? Hoe dienen wij God? Door de Heer Jezus Christus te dienen. En datzelfde schema, het is niet voor niks dat het in één adem staat, anders kon je het splitsen. Kijk, ik heb het gesplitst, ik heb hier een rij schriftplaatsen over de relatie van God, Christus, de gemeente. En een andere, de relatie van God, Christus, man, vrouw en kinderen. En dan gaat het over het huwelijk dus en huwelijksleven. Het andere gaat over de gemeente. In werkelijkheid ligt dat natuurlijk gewoon over elkaar heen en in elkaars verlengde. Maar dat is om het lastig te maken. En hier vind je die dingen dus ook in één adem. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man is het hoofd van de vrouw. En daar houdt het even op. Hier, in andere schriftplaatsen, gaat het verder. Want dan blijken man en vrouw, en eerst de man en daarna dus de vrouw, hoofd te zijn van hun kinderen. Of andersom, de kinderen zouden de ouders onderdanig zijn. En in de eerste plaats wordt de man dan verantwoordelijk gesteld, want die is het hoofd der vrouw. Dus gij vaders voedt uw kinderen op in de vreze des Heren. Enzovoorts. In de praktijk weet ik ook wel dat het gewoon de moeder is, de vrouw is die dat doet. Maar dat hoeft niet met elkaar in strijd te zijn. Het is nog altijd zo dat het gebeurt onder verantwoordelijkheid van de man. En dat de man daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk gesteld wordt. En als je niet weet hoe je dat doen moet, dan moet hij bij zijn hoofd terecht, namelijk bij de Heer. En of het dan werkt, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is wel de manier waarop het moet. Zo simpel is dat. Dus een hiërarchie in één keer. En als je die hiërarchie begrijpt die hier genoemd wordt, dan begrijp je ook waar het verder over gaat. Over iets onbenulligs als een hoofddeksel. Maar het hele idee is natuurlijk dat het hoofddeksel waarover gesproken wordt, de uitdrukking is van de macht waaronder men staat. Het is symboliek. En soms denk je dat men de symboliek over al of niet dat hoofddeksel, dat men die niet begrijpt, omdat men niet bereid is om de hier aangereikte hiërarchie te accepteren. Begrijp je me goed? Ik wil niet eens zeggen dat die hiërarchie hier geleerd wordt. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Iets dat iedereen had moeten en had kunnen weten dat het nou eenmaal zo werkt. Daar is verder ook niks moeilijks aan. Maar hier staat het, en daar ben ik altijd nog blij mee, dat dat zo is. Ik denk dat ik eerst het rijtje dan maar even hier voortzet. Maar daarvoor lees ik nog even vers 7. Eerst van 1 Korinthe 11. Want de man moet het hoofd niet dekken. U weet, want het idee was dat de man zijn hoofddeksel zou afzetten en de vrouw zou het gewoon ophouden, staat er hier. Hè? Maar goed. Ik probeer me daar niet al te zeer in te verdiepen. Maar er staat in vers 7, want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. En die term heerlijkheid van drukt die hiërarchische verhouding uit. Die verhouding in rangorde. Want wat er nou niet bij genoemd wordt, is dat Christus de heerlijkheid Gods is. Dat staat wel ergens in 2 Korinthe 4 of zo, noem maar wat. Maar God en Christus worden hier niet apart genoemd in vers 7. Hier heet het gewoon God. En daarna staat er, de man is het beeld en de heerlijkheid Gods. De uitstraling namelijk van Gods heerlijkheid, maar daarmee aan God, dan wel God en Christus ondergeschikt. Dat iets dergelijks wordt gezegd van de vrouw. Zij is de heerlijkheid des mans. Ze is de veruiterlijking van de man. Daarom heet ze ook vrouw. Want al het vrouwelijke is per definitie veruiterlijking van het mannelijke. En dus daaraan ondergeschikt. Zoals het lichaam de veruiterlijking is van een mens. Maar daarmee aan die mens zelf ondergeschikt. Zijn werktuig. Als het ware, het is aan hem dienstbaar gemaakt. Maar goed, de vrouw is de heerlijkheid van de man, maar daarmee onderdanig aan de man. Zoals de man de heerlijkheid is van Christus, daarmee onderdanig aan Christus. Zoals Christus de heerlijkheid is van God en daarmee onderdanig of ondergeschikt aan God. Hebben we nog tot zover? Wordt nog toegelicht ook in de volgende versen. En daar gaat het inderdaad om volgorde die bepalend is voor rangorde. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Enzovoorts. De man was eerst en daarom hoger in rangorde. En daarna pas werd de vrouw geformeerd uit de man, uit Adam namelijk. Het wordt later in 1 Timotheus 3. 3? 1 Timotheus 2, geloof ik, ook aangehaald. Maar misschien kom ik daar nog op. Ja, nu kom ik nog op. Dus ik blader even terug naar Romeinen hoofdstuk 1. Waar de natuurlijke mens beschreven wordt en waar staat dat zij zijn vervuld van alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, volvenijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, vers 30... oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoogvaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam. En het woord ouderen is niet het woord voor oude mensen in het algemeen, maar voor ouders. Want wij noemen ze toch zo, ouders. The parents in Engels. Heb je dat? Niet old people in het algemeen, maar parents. Ouderen, dat is het woord in de Statenvertaling daarvoor. De ouderen ongehoorzaam. Daar begint het mee en te vrezen valt daarna voor de volgende generatie. Maar de idee is dus dat kinderen, de ouderen, en niet alle ouderen, maar hun ouders is de eerste gedachte, hier gehoorzaam zouden zijn. En daarmee ook onderdanig, zoals elders beschreven wordt. Maar goed. Daarna noem ik Efeze hoofdstuk 5. Begrijp je me goed, dit soort dingen worden niet uiteengezet in de richting van ongelovige mensen. Het heeft trouwens geen zin, want die laten zich aan de Bijbel toch niks gelegen liggen. Vandaar dat het geschreven wordt aan wedergeboren mensen, en gelovigen in elk geval, en daarmee aan leden van de gemeente. Dat te meer omdat wij als kinderen Gods officieel in onze relatie tot God vrijgemaakt zijn van, verlost zijn van de wereld. Waarna dus altijd de vraag is, in hoeverre scheppingsorden, schiet me nog net een plechtig woord binnen uit het jargon, scheppingsorden van toepassing zijn op wedergeboren mensen. Je kunt altijd zeggen, ik ben ter wereld, der zonde en der wet gestorven, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En dus in de gemeente is man of vrouw, heel vervelend, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, dat soort dingen worden er aangehaald om dan te kunnen zeggen, dus ik ben aan deze aardse onderscheidingen niet meer onderworpen. Ik hoef er geen rekening mee te houden. Dan blijkt dat dit soort dingen juist uiteengezet worden aan wedergeboren mensen en dat juist in de gemeentelijke brieven dit soort zaken een belangrijke rol spelen. Mede omdat ze rechtstreeks van doen hebben natuurlijk ook met de opvoeding uiteindelijk. In de vrezen des Heren, logischerwijze. Maar goed, in Efeze 5 lezen wij in vers 1, inderdaad, zij dan navolgers Gods. Ik heb hem er straks al even aangehaald. navolgers van Paulus, die een navolger is van Christus en die is een navolger Gods. En dus wij zijn navolgers Gods, we nemen aan God zelf een voorbeeld. En dan staat er dus in vers 21, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is in het algemeen waar dat wij zouden leven met eer de een de ander voorgaande. Dat wil zeggen, ons streven zou moeten zijn als kinderen Gods en als leden van de gemeente om elkaar, elk ander, te dienen. Hebben we die nog? Daarnaast om ook voor elkaar een voorbeeld te zijn. Dus het wordt een beetje wrijvend. We staan op gelijke voet uiteraard. Maar niettemin, wij zouden elkaar dienen. Waarna staat, wie de meeste is, is de grootste dienaar. Hè? En wie het meeste dient, die zal de meeste zijn. En hoe dat maar heten mag. Wij zouden dus in het algemeen gesproken elkaar dienen en elkaar onderdanig zijn. Daarnaast, daarboven wordt wel degelijk een bepaalde rangorde gegeven, zodat we niet denken we zijn werkelijk allemaal gelijk, want het is niet helemaal zo. En daarom is het volgende vers, maar bij mij is dat een bladzijde omslaan en bovendien een nieuwe pericoop, dus de grens lijkt heel groot te zijn, maar het gaat echt gewoon door. Elkander onderdanig zijn in de vreze des Heren. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, daar heb je dus die rangorde. En let op dat er staat, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Het gaat hier niet over maatschappelijke verhoudingen, waarbij de vrouw een onderdrukte positie zou innemen of dat soort dingen meer. Dat is allemaal niet aan de orde. Daar wil ik het ook helemaal niet over hebben. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heer. Ik zeg altijd, daar is dus ook niet meer op af te dingen. Daar kun je niet meer aan rommelen, dat staat er duidelijk genoeg. Gelijk aan de Heer. En dat betekent 100% lijkt mij. En als het niet zo zou zijn, dan zouden wij dus ook niet 100% de Heer dienen. En aan hem onderdanig zijn. Dat zouden we wel zijn, maar dat betekent dus ook dat de vrouwen aan hun eigen mannen onderdanig zouden zijn. Gelijk aan de Heer, dat is wel degelijk rangorde. Want de man is het hoofd der vrouw en niet andersom. Nou kun je daar natuurlijk, zeg ik altijd meteen, in je eigen huwelijk wel andere beginselen voor in de plaats stellen. Onder goed overleg en of na lange strijd. Dat heet machtsstrijd. Dat kun je wel doen. Maar het is in ieder geval niet in overeenstemming met de wil van de Heer. En dus gaat het noodzakelijk ten koste van je geestelijk leven. Want hier gaat het over geestelijk leven. Het gaat over kinderen Gods. Hoe zal men als kind van God leven? Welke plaats neemt men in? En dan bevestigt de Heer, bevestigt de Bijbel, de situatie van de natuurlijke mens overigens. Want ja, wij zijn nog in het vlees en zo werkt dat nou een keer. Maar het is naar de wil Gods en daar gaat het maar om. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En weer kun je er dus niet op afdingen. Is Christus het hoofd van de gemeente, ja of nee? He? Of die het hoofd is van de protestantse kerk, dat vraag je dan af. Nou, dat hoef je niet af te vragen, kennelijk niet. Het is heel gemakkelijk, broeders en zusters, dat weten wij hoe dat zit. Men noemt dat kerk en dat is prima. Ik ben altijd blij dat het woord in heel mijn Bijbel niet voorkomt, want het heeft er ook niks mee van doen. Zo zit dat gewoon. Dat is makkelijk genoeg. Niet om er lelijk over te doen, er zijn meer dingen die ik erg waardevol vind en die toch in de Bijbel niet voorkomen en er ook niks mee van doen hebben. Dus zo lelijk was het ook weer niet. Maar men zou de kerk of onze gemeente niet verwarren met wat in de Bijbel de gemeente heet. Dat is een heel ander ding. Die kan trouwens niet gesplitst zijn, dus die kan ook niet fuseren. Daar hoeven we het ook helemaal niet over te hebben. Hè? En daarom vind ik dat andere ook niet belangrijk. En de Heer blijkbaar ook niet, want die heeft heus geen kerkelijke organisatie nodig om zijn werk te kunnen doen. Goed. Weet hij dan niet wie er hier de baas is? Ja, dat weet de Heer wel, maar de Heer is baas over heel iets anders. Nou goed. De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Let op dat je voor hoofd der gemeente natuurlijk ook kunt invullen hoge priester van zijn volk. Het is hetzelfde. Herder van zijn kudde kan trouwens ook heel goed, maar het zijn precies dezelfde hiërarchische termen. Hij is hoofd der gemeente en hij is de behouder, de redder, de zaligmaker, de onderhouder ook, de verzorger. Hij is de behouder van het lichaam, namelijk dat is de gemeente. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, niet had moeten zijn of zou zijn of iets dergelijks. Het is namelijk zo. Gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, als je wat tegenkomt dat niet aan Christus onderdanig is, hoort het kennelijk niet bij de gemeente, althans niet in de praktijk. Dan valt het in de categorie van degene die deze belijdenis der hoop niet tot het einde toe vasthouden. Dan behoren ze in de praktijk niet tot het huis Gods. Dat is niet zo moeilijk. De gemeente is aan Christus onderdanig, men zou dat niet ontkennen. En ik denk dat elke kerkmuur de ontkenning is, kerkmuur in de overdrachtelijke zin uiteraard, de ontkenning is van dat de gemeente aan Christus onderdanig is. Niettemin, de gemeente is aan Christus onderdanig. Alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen, staat er weer bij, aan haar eigen mannen in alles. Op dezelfde wijze. Want het hogere is het voorbeeld voor het lagere. Het is weliswaar ook te beschouwen als een parallel, zoals Christus hoofd is van de gemeente, zoals man het hoofd van de vrouw. Andersom, zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, is de vrouw onderdanig aan de man. In werkelijkheid staat het niet naast elkaar, maar boven elkaar. De vrouw is onderdanig aan de man is onderdanig aan Christus. Hebben die nog? In elkaars verlengde. Als een man God wil dienen, kan het alleen doordat hij komt tot de Heer Jezus Christus. Nader tot die troon van de hoge priester en zich beschikbaar stelt voor de dienst. Zo dienen wij God. Via de Heer Jezus Christus. Als we de Heer Jezus Christus verwerpen, verwerpen we daarmee God die hem heeft aangesteld. Je kunt dus niet God kennen en dienen buiten de Heer Jezus Christus om. Volstrekt onmogelijk. Maar hetzelfde verhaal, één etage lager, één trap op de ranglijst lager, houdt dus in dat de vrouw niet de Heer kan dienen als ze niet haar man dient. Ik zeg nou precies hetzelfde, ik vul alleen de woorden van uit de rest van het rijtje. Zo werkt het nou eenmaal. Is ook niks bijzonders aan, zeg ik altijd. Wij allen, mannen en vrouwen en kinderen, dienstknechten en heren en vrijen en hoe ze allemaal heten mogen, inclusief de Heer Jezus zelf, wij hebben allen een dienende functie en in die dienende functie, dus een ongeschikte functie, dragen wij verantwoordelijkheid. En dat is een functie als hoofd, als verantwoordelijk ergens voor. Heb u dat? Christus is het hoofd van de gemeente en de man is het hoofd van de vrouw, dan wel van zijn gezin. Ik bedoel, in beide gevallen is er sprake van verantwoordelijkheid die men draagt. Van mijn part noem je het heerschappij, als je het woord niet al te zwaar neemt tenminste. Maar het is verantwoordelijkheid die men heeft. In beide gevallen is er ook sprake van dienst aan iemand die over ons gesteld is. De vrouw aan de man aan de Heer aan God zelf. Enzovoort. Er is niks moeilijks aan. Alles is naar de ene kant mannelijk, naar de andere kant vrouwelijk. Aan de ene kant ondergeschikt, aan de andere kant verantwoordelijk. Enzovoorts. De hoogste gezagsdragers in Nederland heten ministers en het woord minister betekent dienaar. Toch? Dienaar van de kroon, van de koning of wat het maar wezen mag. Dat is wat minister betekent. Dienaar. Mini. Minister. Klein. Dienstbaar. Zeker wel. He? Dus het blijft altijd naar beide kanten toe werkzaam. Nou, in ieder geval, de man is zoals Christus verantwoordelijk is voor de gemeente, als hoofd, zo is de man ook verantwoordelijk voor zijn vrouw. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. En dat staat in de volgende verse. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk, ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. En zoals de Heer dus verantwoordelijk is voor zijn gemeente, zo is de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Soms denk ik, wat is nou de zwaardere verantwoordelijkheid? Die van de vrouw om haar man te dienen, of die van de man die verantwoordelijk is voor zijn vrouw?
Dat hangt er vanaf.
Ik sta te bedenken of ik zou willen ruilen, maar dat weet ik nog niet. Echt niet. Wat zwaarder is, ja, dat is verder niet aan de orde. Ik heb er verder geen probleem. Ja, natuurlijk hebben we er problemen mee. We hebben er allemaal problemen mee, daarom denken we erover na. Maar we zouden onze verantwoordelijkheid dragen. Ondergeschikt aan zijn we verantwoordelijk over. En dus de normale situatie van alles in de schepping, in de natuur enzovoorts. U weet wel, yin en yang en dat soort dingen, maar daar zouden we het nou niet meer over hebben. Ja, het hoeft helemaal geen straf te zijn. Je moet alleen je positie accepteren. Dat moeten we allemaal. En dat is ook het geheim eigenlijk, om een term van mijn vader te gebruiken. Dat is het geheim van het leven als zodanig. En van de levenskunst bovendien. Dat men accepteert de positie die men heeft. Begrijp me goed, het kan wezen dat de positie kan veranderen. En Paulus zegt, als dat betekent dat je promoveert, dan zou je dat ook inderdaad moeten aannemen. Maar daar moet je niet op gericht zijn. Je moet er in de eerste plaats op gericht zijn de situatie waarin je bevindt te accepteren en daarvan te maken wat er van te maken valt. En daarna komen we zelf te vragen, maar als er nou niks van te maken valt. Ja, goed, ja, die ken ik al. Ja, goed. Dan zegt Paulus, nou ja, als je een dienstknecht bent, een slaaf bent en je kunt vrij worden, gebruik dat liever. Om op andere dingen dan niet in te gaan. Maar goed. Maar het is acceptatie van de situatie zoals die is. En dat betekent altijd dat men uiteindelijk moet accepteren dat men gezag boven zich heeft. Want daar komt het altijd op neer. En dat geldt voor vrouwen, dat geldt voor mannen, dat geldt voor kinderen, dat geldt voor iedereen. Ook als volwassen mensen in het maatschappelijk leven. We hebben altijd iemand boven ons. Hoe dan ook. Toch? En ik heb altijd medelijden met de koningin. Theoretisch heeft ze alleen God boven zich. Daar heb ik medelijden mee. Het is makkelijker als je mensen boven je hebt. Die kun je aanpakken, die kun je tegen schelden, die kun je een klap uitdelen. Van mijn part, hè. Die kun je voor de gek houden. Kun je slijmen met zoiets. Nou goed. Daarom zouden we ook voor haar bidden, staat in de Bijbel. Dat is niet komisch bedoeld. Ik zou niet graag willen ruilen. Zeker als christen niet overigens. Maar goed. Vers 28, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen enzovoort. Een en ander wordt ontleend vervolgens aan Genesis 2, maar die gelooft hij zo ook wel. Daarna kom ik terecht in 6 vers 1, waar staat, gij kinderen zijt uw ouderen, dat is hetzelfde woord als uit Romeinen 1, dus straks, vers 30. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heer. Je vraagt je af of het zou werken dat Paulus het ze schrijft. Als de ouders het zelf zeggen, heeft het dikwijls weinig impact. Dus of deze woorden in de Bijbel nou daarbij helpen, weet ik niet. Maar in ieder geval, zo zou het moeten zijn. Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Want die hiërarchie waar we over spreken, heeft alles van doen met recht. Men ontleent daaraan rechten en uiteraard ook plichten. Dus zijn goddelijke instellingen, men moet er zich aan houden, logischerwijze. En anders heeft men van de Heer niks te verwachten als men zich onttrekt aan dit systeem, als ik het zo mag zeggen. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heer. Want dat is recht, waarna aangehaald wordt inderdaad uitspraak uit de wet, eert uw vader en uw moeder. Ik had nog parallelteksten opgeschreven, ben ermee gestopt, want het komt zo vaak voor, die uitdrukking, in het Oude en in het Nieuwe Testament, dat vind ik wel genoeg om het zo te zeggen. Komt heel vaak voor, het wordt heel vaak aangehaald, want ik denk dat wanneer wij als kinderen leren onze ouders gehoorzaam te zijn, hetgeen ons niet makkelijk afging, moet ik u zeggen, dit was bescheidenheidsmeervoud, het ging ons niet makkelijk af. Nou ja, dat kan toch. Maar als je dat geleerd hebt, dan ben je voor de rest van je leven goed gewapend. Want in heel veel de rest van je leven ben je toch echt onderdanig aan de machten die boven je gesteld zijn. Het zij langs de geestelijke lijn, die van de gemeente, het zij langs de menselijke overheid. Het is nou eenmaal zo. En als je iets nodig hebt in het leven, is het leren onderdanig te zijn. Leren te gehoorzamen, leren de dingen te accepteren zoals ze zijn. Men noemt dat ook wel weer eens discipline. En iemand roept dan meteen kadaver. Want omdat ze aan het spelletje altijd meedoen van woorden verlengen en afmaken. Flauwekul altijd. Hè. En er bestaat ook nog gewoon iets als discipline. Dat is volgzaamheid. Dat is wat het woord betekent. En gewoon netjes meelopen. En de prediker zegt, er zit weinig anders op dan dat te doen. Misschien haal ik hem straks aan in een ander verband, misschien vergeet ik hem. Maar in de prediker staat dat ook. Als de, je kunt beter niet ingaan tegen het woord van de koning, want hij doet wat hij wil, die koning. Met andere woorden, je hebt daar niks in te brengen en het is dus gevaarlijk om tegen de koning te spreken. En daarna zegt hij, maar een beetje wijs mens weet zijn gelegenheid af te wachten. Weet zijn kans. Zal ik hem even opzoeken? Dan gaan we pauzeren weer. Hè? Kan nog wel. Kan. Dan hoef ik er straks in ieder geval niet op terug te komen. Prediker was dan, ik weet het niet waar, maar hoofdstuk 5 dacht ik. Nee, niet. Hoofdstuk 8. Prediker hoofdstuk 8. Vers 2. Neem acht op de mond des konings. Doch naar de gelegenheid van de eed gods. Dat is een wat moeilijke uitspraak, die laatste. Maar ik denk dat die gewoon betekent dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan de koning. Is dat in de geschiedenis van Israël nogal eens belangrijk was, hè? Omdat die koningen zelf aan God niet gehoorzaam waren. En dan staat de mens voor de keus. Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dat staat er denk ik hierbij. Neem acht op de mond des konings. Voor zover de eed Gods daartoe gelegenheid biedt, ruimte biedt. Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht. Dat wil zeggen, wijk niet van die koning af. Blijf niet staande in een kwade zaak. Dat wil zeggen, wees niet eigenwijs. Hou niet iets vol als je oneenigheid hebt met de koning. Houd dat niet vast. Want al wat hem lust, doet hij. Ruimt je toch uit de weg, zet je aan de kant. Of althans, hey, hoe heet zoiets, hij degradeert je. Hè? Promoveert je opzij. Of helpt je om zeep, wat het maar is. Maar zoiets. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. En wie zal hem ter verantwoording roepen? Wie zal tot hem zeggen, wat maak je me nou? Wat doet gij? Daarna, wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden. Als men luistert naar de koning, gaat er niks mis verder. En het hart eens wijzen, zal tijd en wijze, dat vind ik een prachtige woordspeling, wijzen in een andere betekenis, in de betekenis van manier, maar het heeft wel degelijk met wijsheid van doen. Die woorden zijn wel degelijk verwant. Die zal, en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten, want ieder voornemen heeft tijd en wijze. Terwijl het kwaad des mensen veel is over hem. Dat wil zeggen, je moet je kans afwachten en het ijzer smeden als het heet is. Als je wijs bent, vind je een wijze. Een gelegenheid, een manier, toch. In de praktijk kun je natuurlijk ook zeggen, dit is politiek hier. Maar zo is het nou eenmaal. Dit is ook wat in Prediker 3 staat, waarboven staat, alles heeft zijn tijd en beloop, alles heeft een bestemde tijd. Dat wil zeggen, hoe tegengesteld de dingen wellicht ook zijn, er is altijd wel een gelegenheid waarbij ze op zijn plaats zijn. En soms is het ongepast om te lachen en soms is het ongepast om te huilen, maar er zijn omstandigheden waarbij het heel gepast is om te huilen en andere omstandigheden waarbij het gepast is om te lachen enzovoorts. Daarom is er een tijd om te doden en om leven te geven. Er is een tijd om te sterven en om geboren te worden. en dat soort dingen meer. Het hangt van de omstandigheden af, heel het leven hangt van de omstandigheden af. En ik weet wel dat gelovigen dan roepen, dat kan niet, want ik geloof niet in toeval. Ik moet u zeggen, ik geloof wel in toeval, want mijn Bijbel spreekt er uitgebreid over. Met name prediker. Andere schriftgedeelten ook trouwens. Het zijn de omstandigheden, toeval, het lot dat dingen bepaalt. En de levenskunst bestaat daaruit dat men in de eerste plaats zijn eigen positie kent. Niet al te hoog, men zou niet naar het hoge streven zozeer. Tenzij het zich aandient en je kunt het grijpen, dat is wat anders. Maar men zou niet naar het hoge streven. En verder moet men de gelegenheid afwachten. Dat wil zeggen, het weer moet ernaar zijn. De omstandigheden moeten er zijn. Dan kun je soms dingen doen. En de prediker voegt eraan toe. En dat is reden genoeg om God daarvoor te danken. Dat je die kansen, die gelegenheden krijgt. Maar je moet ze leren zien. En bovendien de moed hebben om ze te gebruiken. Dat is wat het is. Maar hoe dan ook. Wij zijn onderworpen aan. En dat is wat we zouden leren. En een van de belangrijke aspecten van opvoeding is inderdaad dat men gehoorzaamheid leert en dat men, zo wordt het ook wel eens geformuleerd, dat men ook als kind al leert om teleurstellingen te verwerken. En dat niet alles wat men in gedachten heeft, dat allemaal maar kan of zo. Dat men nou eenmaal bepaalde verplichtingen heeft en niet kan zeggen van nou ja, ik heb er nou even geen zin in, dus nou maar even niet. Enzovoorts. Toch? En het is de verantwoordelijkheid van de ouders overigens om de kinderen in onderdanigheid te houden, staat er. Maar goed, misschien hebben we het daar weer over na de pauze.